Dus ik kan gewoon praten gelijk normaal. Oké. Jullie hebben mij gehoord. Dat is het vers, daar gaat het over. Maar dat is een klein stukje, eigenlijk het laatste stukje van het Onze Vader. Wees gerust, die lettertjes hoeven jullie niet te kunnen lezen. Dat is het Onze Vader, zeker niet de linkerhelft. Ik heb het daarvoor de volledigheid in het Grieks naast gezet. De rechterhelft is het Onze Vader in het Nederlands, de herziene Statenvertaling. Volgende dia. Dat zouden jullie wel moeten kunnen lezen. Als het enigszins zou kunnen, misschien nog een beetje kleintjes. Maar het gaat me hier vooral om de structuur. Zo dadelijk gaan we naar het slot, want ik wil het eigenlijk hebben over het slot. Want wij gaan het hebben over hoofdstuk 6, vers 13. Dat is de laatste bede, het laatste gebedje van het grote gebed, het Onze Vader. Ik geloof, ik denk dat het Onze Vader uit 6 korte gebedjes bestaat. Dat is naar gelang hoe je telt. Misschien hebben jullie al een overzicht gehad. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Wout of weet ik veel. Misschien heeft er iemand al een overzicht gegeven. En ga ik dan nu grandioos tegenspreken. Het spijt me dan. Dan moeten jullie maar beslissen wiens structuur jullie gaan volgen. Maar ik denk dat het Onze Vader uit 7 stukjes bestaat. Namelijk een aanspreking. Namelijk Onze Vader in de hemelen. Dat is nog geen gebed. Je vraagt daar niks. Je zegt daar gewoon tegen wie je het hebt. Je spreekt God aan. Onze Vader in de hemelen. Maar je hebt nog niks gevraagd. Je bent al wel aan het bidden in de zin dat je spreekt tot God. Dus je bidt al. Maar ons woordje bidden, strikt genomen, betekent vragen. En vragen ben je nog niet aan het doen. Je bent nog niet aan het bidden dus. Als je het woordje bidden in het Nederlands in een Nederlands woordenboek opzoekt, dan ga je 2 betekenissen vinden. Ene betekenis, spreken tot God of tot een godheid, dat is bidden. Maar een meer beperkte betekenis is iets vragen aan God of een godheid. Of een heilige. En in die betekenis is het allereerste gedeelte, Onze Vader in de hemel, nog geen gebed. Dat is de inleiding tot het gebed. Dat is een aanspreking. Dus heel strikt genomen ben je nog niet aan het bidden. Je spreekt diegene aan tot wie je gaat bidden. Dus dat is een aanspreking. Het Onze Vader bestaat uit 7 gedeelten. Namelijk 6 gebeden en 1 aanspreking die aan die 6 gebeden vooraf gaat. Nu zal je zien dat ik die 6 gebeden nog eens in 2 heb geknipt. Feitelijk in 4, hè? Feitelijk in 4. Maar 2 grote blokken. Bede 1, 2 en 3 heb ik niet opgedeeld. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Eigenlijk zijn dat geen 3 verschillende dingen die je vraagt. Als je vraagt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals de hemel, zo ook op de aarde. Dat zijn dingen die feitelijk allemaal toch op hetzelfde neerkomen. Als Gods naam geheiligd wordt, dan is dat doordat zijn wil geschiet. Dan is dat doordat zijn koninkrijk komt. Dat loopt allemaal heel erg in elkaar over. Dat heeft allemaal zo met elkaar te maken dat het zeer moeilijk is om onderscheid te maken tussen bede 1 en bede 2 en bede 3. Bijvoorbeeld, als ik zeg van, God, ik wil vandaag uw naam heiligen, dan is er eigenlijk dan schiet er voor mij eigenlijk niets anders op dan te doen wat hij van mij vraagt. En als ik doe wat hij van mij vraagt, dan bouw ik mee aan zijn koninkrijk. Begrijp je dat? Bij de 1, 2 en 3, dat hangt zo samen, daar is eigenlijk heel moeilijk nog iets tussen te krijgen. Daarom dat ik 1, 2 en 3, ik laat dat in elkaar overlopen. Tussen 1, 2 en 3, enerzijds en 4, 5 en 6, heb ik een hele dikke balk aangebracht. Waarom? Omdat 1, 2 en 3, dat zijn beden over God. En 4, 5 en 6, dan gaat het plotseling eigenlijk echt wel over ons. Zie je, 1, 2 en 3, dat begint telkens met u. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Maar dan plotseling, dan komen wij op de proppen. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Eerst drie keer u en dan drie keer ons. Maar terwijl die eerste drie heel erg in elkaar overlopen, kun je dat van die laatste drie niet zeggen. Brood, schulden en verzoeking. Jongens, dat is toch echt wel verschillend. Dat is die drie beden over ons, dat zijn echt verschillende terreinen van ons leven. Als ik ze nu eens zou moeten gaan benoemen, geef ons vandaag ons dagelijks brood. Dat betreft, je zou kunnen zeggen, de materiële zorg die God voor ons heeft. Wij bidden om zijn materiële zorg voor ons. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. We bidden om vrijspraak, dat is Gods juridische zorg voor ons, zouden we kunnen zeggen. Wij bidden dat hij ons juridisch vrijspreekt van datgene wat hij tegen ons zou kunnen hebben. Eigenlijk behoort te hebben, want we hebben het serieus verkorven. En dan ten derde, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is heiliging. Dat is zijn ethische zorg voor ons. Het zijn drie heel verschillende terreinen. Als we even teruggaan, dan ik kan mij moeilijk onttrekken aan het gevoel dat dat iets zegt over God, die heel erg een eenheid is, en wij die toch wel heel erg verhakkeld en gefragmenteerd zijn. God is één, voor God is alles gaaf, en wij zijn verdeeld. Voor God, God is geest, maar jongens, wij moeten manoeuvreren op heel veel verschillende terreinen van ons leven. En op al die verschillende terreinen van ons leven hebben wij Gods zegen nodig. Oké, dat hebben we even gehad. Ik wou daar niet heel uitvoerig op ingaan, maar ik moet die inleiding even geven. Want wij gaan het hebben over dat slotgedeelte. Heiliging, dat is het einde van het Onze Vader. Dat gaat over heiliging. Wat is het begin van Onze Vader? Geheiligd zij uw naam. Einde van het Onze Vader gaat over heiliging. Ik denk dat dat niet toevallig is. Dat is het heiligen van zijn naam. Dat in de praktijk gaat dat ook betekenen dat wij nu eigenlijk aan de slag moeten gaan en een heilig leven leiden, zodat de manier waarop wij leven ook niet in de weg gaat komen voor die heiliging van zijn naam. Want wij willen zijn volk zijn, wij willen een heilig volk zijn dat recht doet aan de heilige naam van God. Leid ons niet in verzoeking. Oh ja, wacht eventjes. Ik heb dat nu even genoemd. Materiële zorg, vrijspraak en heiliging. Je zou het ook kunnen noemen, misschien. Geef ons vandaag, dat is heden. Vergeef ons onze schulden, dat is verleden. Leid ons niet in verzoeking, Maar Rozens van de Boze, dat is toekomst. Zou je kunnen. Misschien een beetje vergezocht. Iets minder vergezocht is, geef ons vandaag ons dagelijks brood, de materiële zorg. Je ziet daar Jezus optreden. Jezus kijkt, komt mensen tegen. Hij ziet hen in hun nood. Hij ziet hen kreupelen. En hij zegt, sta op en wandel. Maar hij ziet meer dan alleen die materiële nood. Hij spreekt hen aan en hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Maar dan komt hij hen even later tegen en dan weet hij dat dat niet voldoende is om hen op te richten van hun kreupele matje en dan hun zonden te vergeven. Dan zegt hij ook nog, ga heen en zondig niet meer. Zie je dat Jezus die drie gebeden die hij voorhoudt aan zijn volk, aan zijn mensen, in het Onze Vader, die heeft hij ook uitgeleefd toen hij rondging op aarde. Hij heeft gezegd, sta op en wandel. Hij heeft gezegd, uw zonden zijn u vergeven. En hij heeft gezegd, ga heen en zondig niet meer. Jezus heeft dat belichaamd. Jezus wou dat. Jezus leefde dat. Jezus kwam de mensen tegen. Hij heeft hen dat niet alleen leren bidden. Hij straalde dat uit. Hij nam dat met zich mee. Hij belichaamde dat. Hij gaf dat door. Hij leefde dat uit. Hij droeg dat over. Hij heeft dat voorgeleefd aan zijn discipelen. En als achteraf Petrus en Paulus en Johannes rondgingen, die hebben datzelfde ook weer doorgegeven. Snap je? Die leerden de mensen zo denken. Die leerden de mensen zo leven. Die leerden de mensen zo functioneren. Dat was hun manier van christen zijn. Dat waren hun prioriteiten. Oké. Ik heb gemakshalve bestaande vertalingen van het Onze Vader gebruikt. Maar jullie zullen er zo dadelijk achter komen dat ik hier en daar mijn problemen heb met de gangbare vertaling van het Onze Vader. En ik ben daarin niet alleen. Er zijn problemen. Wacht, hè. Ik wil dat nu niet... Voilà. Oké, overzicht, voilà. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Eerst die eerste zinsnede. Weet je, dit hiermee, hè. Leid ons niet in verzoeking. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb het daar moeilijk mee. En ik ben niet de enige. Dit is een pastoortje. Die heet Jean Carmignac. Die heeft geleefd van 1914 tot 1986. En hij was een groot onderzoeker. Hij is een van de grote figuren die bij de Dode Zee hoorde bij de ontdekkers en bij de puzzelaars die Dode Zeerollen hebben bovengehaald, hebben ontcijferd. Hij is een van de koplopers. Aramese teksten, Hebreeuwse teksten, je weet wel die rollen die ze hebben gevonden aan de oevers van de Dode Zee. Schatten, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, massas schatten eigenlijk, teksten, Hebreeuwse en Aramese teksten. We hadden vroeger eigenlijk bijna uitsluitend het Oude Testament, maar daar hebben ze en Bijbelse en ook andere teksten van vlak voor de tijd van Jezus en vlak na de tijd van Jezus. Enorm veel teksten, Bijbelse teksten en buitenbijbelse teksten, zodat wij veel, veel, veel meer te weten zijn gekomen over de taal die gesproken werd in de tijd van Jezus. Wij wisten heel weinig. Wij hadden bijna alleen maar de Aramese teksten en Hebreeuwse teksten van na de dagen van Jezus en natuurlijk het Oude Testament. Maar dan Hebreeuwse teksten die we alleen maar kenden uit geschriften van 900 jaar na Jezus, hè. Dus die overgeschreven waren door de rabbijnen. En nu plotseling hadden wij door het werk van bijvoorbeeld Jean Carmillac. Die heeft daar zijn leven aan gewijd. Nu, hij was ook Nieuw Testamenticus. En terwijl hij zo zat te peuteren in die teksten, leerde hij niet alleen veel bij over het Oude Testament, maar hij kwam ook allerlei teksten tegen die licht wierpen op Nieuwtestamentische passages. En onder andere ook over het Onze Vader. Hij heeft een dik boek geschreven, dit boek, Recherche sur le Notre Père, dat is een 650 pagina's. Allemaal vruchten van zijn gepuzzel in die Aramese en Hebreeuwse teksten van de Dode Zee. Hij kwam daar allerlei frazen tegen, want hij zei, jammer, hezig. We hebben het Onze Vader wel in het Grieks, maar Jezus heeft zijn discipelen dat gebed niet leren opzeggen in het Grieks. Dat was of Hebreeuws of Aramees, of allebei. Welk Hebreeuws, welk Aramees zit daarachter? Dus die is dat gaan terugvertalen. En dan is die in die teksten gaan zoeken naar die frazen. En hij heeft dat dus gevonden. En aan de hand van die onderzoekingen is hij tot conclusies gekomen. En hij is ervan overtuigd dat wij een aantal teksten verkeerd verstaan. Nu, het probleem was dat hij niet alleen een onderzoeker was, maar ook dorpspastoor. In een Franse parochie. En hij zei tegen zijn parochianen, jongens, ik kan dat eigenlijk niet meer zo opzeggen. Leid ons niet in verzoeking. Eigenlijk mocht je dat zo niet zeggen, want zegt hij, God leidt niemand in verzoeking. Die is er echt niet op uit om jullie te laten zondigen. Je moet dat anders verstaan. Maar die parochianen, die zeiden, jongen, hij zegt, nu hebben wij een ketter als pastoor, en die gingen bij de bisschop klagen. Dus die man is op het matje geroepen. En gelukkig had hij een bisschop die ook Hebreeuws en Aramees kende, Daniel Hu. Dus die hebben dat met elkaar bedisseld, en die bisschop heeft hem gelijk gegeven. Dit boek, en ook het volgende boek, A l'écoute du Notre Père, ik heb dat meegebracht, dat is veel korter, dus veel korter, klein, in het klein, voor veel simpelere mensen. A l'écoute du Notre Père. Dus het staat veel minder in, maar goed. Ook dit is leesbaar. Dat andere is natuurlijk veel technischer. Ik zal zo dadelijk nog simpeler uitleggen wat hij bedoelt. Zijn probleem was, als je zegt, leid ons niet in verzoeking, dan kom je in strijd met die tekst bijvoorbeeld in Jacobus. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Kijk, Carmignac, die kwam bij teksten zoals Psalm 141, vers 4. Daar staat, ik heb het Hebreeuws erbij gezet, altat libi, letterlijk betekent dat wat daarboven staat, neig mijn hart niet tot iets kwaad. Je kunt vertalen zoals in de HSV daaronder staat, laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Maar snap je dat? Die onderste tekst daar, dat is een Statenvertaling. Je kunt dat op twee manieren verstaan. Hè? Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Dat kan betekenen, Heer, wees er niet de oorzaak van dat mijn hart zich neigt naar een slechte zaak. Wees niet de aanstoker dat mijn hart zich neigt naar een slechte zaak. Of bescherm mij. Zorg dat mijn hart zich niet neigt naar een slechte zaak. Snap je? Dat is een heel groot verschil. In het eerste geval is God als het ware, zegt u, God, alsjeblieft, doe toch zoiets ergs niet. Ik weet wel dat jij eigenlijk zo'n slechterik bent die erop op uit zou zijn dat mijn hart... Dat denk je van God of niet? Nee, dat is niet het geval. Als je hier gaat kijken naar die psalm in zijn totaliteit, of die eerste verse, dan zie je dat wat je bidt van God, Heer, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven. En laat mij niet eten van hun lekkernijen. Slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Dan nog is mijn gebed voor hen in hun ellende. Zie je, wat bidt hij? Hij zegt... God, doe dat allemaal voor mij. Ik weet dat jij eigenlijk niet beter verlangt dan al die dingen voor mij te doen om mij te beschermen tegen het kwaad. Hij spreekt God aan als degene die eigenlijk klaar staat om allerlei dingen te doen, bijvoorbeeld rechtvaardigen te sturen, om hem te beschermen tegen de zonde. Je bidt tot God als een beschermer. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Je bidt tot God als tot een beschermer. De context is de context van een God die beschermt. En dat is ook de context in het Onze Vader. Wat we vinden in 1 Korinthe 10 vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Waak en bid, zegt Jezus, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Oké, in beide teksten, in het Onze Vader, hebben we gezien, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt, en leidt ons niet in verzoeking. In beide gevallen heeft het Grieks daar eisperasmon. In verzoeking, leidt ons niet in verzoeking. Die tekst, in verzoeking komen, dat betekent eigenlijk voor de bijl gaan. In verzoeking, dat betekent niet verzocht worden, maar ingaan op de verzoeking. Vallen voor de verzoeking, door de knieën gaan, zwichten voor de verzoeking. Dat heeft in een van die recherches sur le notaire, heeft Carmine Jack dat ook uitgezocht. Hij heeft die frase dus teruggezocht in Aramese teksten, Hebreeuwse teksten, achter die Griekse frase die wij hier vinden. En hij heeft dus aangetoond dat dus eisperasmon, in verzoeking, dat niet betekent, of ook met het werkwoord dat erachter zit, dat in verzoeking, dat niet betekent gewoon verzocht worden, maar vallen voor de verzoeking. Als dat niet het geval was, dan zouden wij, kijk, dus in verzoeking betekent ingaan op verzoeking. Als dat niet het geval was, dan zou deze passage in het Onze Vader in strijd zijn met wat we in Jacobus vinden. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Hoe kunnen we nu in het Onze Vader bidden? Leid ons niet in verzoeking. En dan in Jacobus zeggen, goh, wat zijn we blij dat de verzoeking komt. Eerst bidden we, laat er geen verzoeking komen. Dan komt de verzoeking en zeggen we, hoera, hoera. Kunnen jullie dit week teksten achter elkaar lezen en nog helder van geest blijven? Ik niet, hè. Ik niet, hè. Je moet daar een oplossing voor vinden. Carmignac heeft die oplossing gevonden. Die zegt, in het Onze Vader leidt ons niet in verzoeking. Die in verzoeking, dat betekent voor de bijl gaan voor de verzoeking. Die tekst betekent, Heer, maak dat wij niet vallen voor de verzoeking. Maak dat we niet door de knieën gaan. Zorg, bescherm ons, zodat we in de verzoeking niet door de knieën gaan. Je zegt niet, God geeft dat er geen verzoeking komt. Want de verzoeking is goed voor jullie. God geeft dat er verzoeking komt. Maar als er verzoeking komt, wees bij ons. En sterk ons. Tuurlijk mag er verzoeking komen. Hoe kunnen we anders blij zijn? En het zo enkel vreugde achter wanneer er verzoeking komt. Ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden. En dat was mijn probleem van Carmignac. Die zegt, jongens, alsjeblieft, hoe kan ik zeggen, laat er geen verzoeking komen. Als ik dan in de eerste evangelietekst. We lezen uit het heilig evangelie. Leid ons niet in verzoeking. Oké. Eerste lezing. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, als gij in allerlei verzoekingen. Snapt ge? Snap ge dat probleem van meneer pastoor? Dat hij dan zegt, ja, jongens, ik kan dat niet, hè. Toch niet zonder een woordje uitleg. En dan trekken zijn parochianen naar de bisschop en dan zeggen die, wij willen die pastoor niet, hè. Zo heeft hij dat opgelost. Inmiddels zijn er heel wat Franse vertalingen waar dat is aangepast, hè. Er zijn er steeds meer, want Carmignac heeft gelijk gekregen. Hij heeft gelijk gekregen. Ik hoop dat er ook steeds meer Nederlandse vertalingen zijn waar dat wordt aangepast. Het zijn er steeds meer. Ik ben absoluut geen voorstander van de Bijbel in gewone taal. Ik vind dat af en toe echt goor. Maar hier hebben ze een goede oplossing. Daar ben ik blij. Ik weet niet meer juist hoe het was, maar dat hebben ze echt goed opgelost. De eerste frase. Maar er zijn goede oplossingen. Voor, ik zal het zelfs wel een enkele geven. Oké, maar goed. Dat is de me eis en enkes hemas esperasmon. Niet doe ingaan ons op verzoeking. Ja, doe ons niet ingaan op verzoeking. Dat zou de oplossing zijn, maar dat is de verkeerde oplossing. Dat is de verkeerde oplossing. Dat is doe ons niet ingaan op verzoeking. Dat is leid ons niet in verzoeking. Dat is de traditionele vertaling. Daar was Carmignac heel erg op tegen en ik denk ook dat dat de verkeerde oplossing is. Het Hebreeuws dat daarachter zit, hè, al te vi eno, in het Hebreeuws is dat één uitdrukking, hè, al dat is niet daar, en dan te vi eno, daar zit alles in, hè. Nu aan het einde, dat is wij, te vi eno is wij gaan binnen en de vorm, dat is zorg dat, maak dat, dus maak dat, of zorg dat, wij gaan binnen niet. Wat, voilà. Dus, er zijn twee manieren om dat aan elkaar te koppelen. Ofwel, zorg niet dat wij zondigen. Ofwel, zorg dat wij niet zondigen. Dat zijn de twee manieren om die frase aan elkaar te koppelen. Dit is fout. Zorg niet dat wij zondigen, want als je aan God vraagt, zorg niet dat wij zondigen, dan impliceer je dat hij eigenlijk degene is die normaal zorgt dat wij zondigen. En dat doet God niet, dat is de duivel die dat doet. Maar als je zegt, zorg dat wij niet zondigen, dan bid je tot hem als tot een beschermer. Snap je? En dat is allemaal omdat wij weten inmiddels dat daar zo'n Hebreeuwse, je moet dat niet van buiten leren, hè? Dat hoef je niet op te schrijven. Hè? Maar ik bedoel, dat heeft Carmignac ons verteld, dat daar dus Hebreeuws achter zit. En dat een term is die je niet zo moet verstaan. Zorg niet dat wij zondigen, maar die je zo moet verstaan. Zorg dat wij niet zondigen. God wordt aangesproken als onze beschermer. Zo bidden wij tot hem als onze beschermer. Maak dat wij niet ingaan op verzoeking. Voilà. Dat is die eerste frase. Dus dit boekje, en ook dat andere boek, dat is uitgegeven met een imprimatur en een dus goedkeuring van de katholieke kerk. Niet dat mij daar zo heel erg veel aan gelegen is. Maar dit is... ik vind het ook gewoon echt steengoed. Ik vind het steengoed. En waar mij veel aan gelegen is, dat is dat daardoor de eenheid van de schrift gewoon intact is. Je werkt gewoon een aantal lelijke contradicties, tegenstellingen in de schrift weg. Want ik vind dat toch wel beroerd hoor, dat je anders... vind je dat niet vervelend als mensen u dat zo voor uw bord gooien en zeggen van, ja, maar dat klopt toch niet? Ik vind dat ambetant, ik kan daar niet mee leven. Ik denk dan, ja, dat klopt niet. En je kunt daar dan wel een draai aan geven, maar ik kom er echt niet helemaal uit. En Carmignac heeft een uitstekende oplossing. En niemand heeft hem tegensproken. Er is iemand die hem tegensproken heeft. Dat was Père Benoît. Hij had in zijn eerste uitgave van dit boekje had hij gezegd, het is Hebreeuws. En Benoît die zei, ja maar nee, waarschijnlijk is het Aramees. En toen had Carmignac gezegd, het doet er niet toe. In het Aramees of in het Hebreeuws, het is eigenlijk juist hetzelfde. En toen zijn ze het erover eens geraakt dat het juist hetzelfde is. Voilà. Dus ik heb die recensie gelezen van Benoît. En ze zijn het erover eens, maar dat zijn twee talen die redelijk dicht bij elkaar liggen. Ik weet nog altijd niet zeker of Jezus zijn discipelen, het Onze Vader, heeft leren bidden in het Aramees of in het Hebreeuws. Ik denk Aramees, maar ik weet het niet zeker. Maar dat zijn talen die zeer dicht bij elkaar liggen. Maar het werkt exact op dezelfde manier in die twee talen. Maar verlos ons van de boze. Hier ligt ook een vraagstuk, maar een vraagstuk dat veel minder speelt. Kijk, dat is in het Nederlands iets minder een probleem dan in het Frans. In het Frans, du mal, le mal, of le malin, le mal. In het Frans heb je geen onzijdige. Dus het boze, het kwade of de boze. In het Rusai hemas apotu poneru. In het, je kent die, wie is er katholiek opgegroeid? Verlos ons, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het kwade. Ik heb dat heel vroeger nog in het, met het onzijdige kwade leren opzeggen, hè. Verlos ons van het kwade. Amen. Is het nu het kwade of is het de boze? Gaat het om de duivel of gaat het om het kwaad? Nu, apotu poneru, dat is een vorm waar dat, je kunt dat niet zeggen. In het Grieks, hoponeros, de boze, dat is mannelijk. En toponeron daaronder, dat is onzijdig. Maar in de vanvorm apotu poneru, kunt je dat niet zeggen. Dat is in de genitiefvorm is dat gelijk. Dus strikt genomen is dat dubbelzinnig. Maar alle kerkvaders hebben dat betrokken op de duivel. Dus in de vroege kerk heeft men dat betrokken op de duivel. En ik ben erover van overtuigd dat het hier over de duivel moet gaan. En dat dat niet gaat over het onpersoonlijke boze. Ik vind het ook heel interessant om nog eens een keertje onze Vader in zijn geheel neer te zetten. Het begint met onze Vader in de hemel en het eindigt met
maar verlos ons van de boze. Helemaal vooraan staat ons vader en helemaal achteraan staat de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als we nu even gaan kijken naar die twee hoofdtermen hier, leid ons niet in verzoeking. Niet ver voor deze passage heb je de verzoeking in de woestijn, waar Jezus verzocht wordt door de duivel. En daar, in hoofdstuk 4, vers 3, wordt de duivel hoperazoon genoemd, de verzoeker. Hier staat perasmos, verzoeking, hoperazoon, dat is van hetzelfde Griekse werkwoord afgeleid. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan hier, verlos ons van de boze, in Matteüs 13, vers 19, die gelijkenis van de zaaier. Misschien moet ik dat er eventjes bij pakken. De gelijkenis van de zaaier. Daar, ik denk dat het in de uitleg is van de gelijkenis van de zaaier. Hoofdstuk 13, vers 19. Voilà. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Zie je? De boze. Hopponeros. Dus dat is dezelfde term. In hetzelfde evangelie wordt de duivel de boze genoemd. Nog een andere passage, ook in Matteüs, dat is in Matteüs 5, staat er, laat u ja, ja zijn, en u nee, nee, alles wat daar bovenuit gaat is ectoponeroe, uit de boze. Ook daar, uit de boze, dan kunt je zeggen, maar kan dat niet zijn van het kwade, Niet echt. Uit de boze ectoponeroe. De duivel wordt, hij wordt de leugenaar van de begin genoemd. Degene die vanaf het begin een leugenaar is. Laat u ja, ja zijn en u nee, nee. Alles wat daar bovenuit gaat, dat komt van diegene die vanaf het begin een leugenaar is. Dus dat is eigenlijk toch wel, heel duidelijk in deze context. Bovendien, pleit vanuit het Grieks apotouponeru, de vorm pleit ook voor iets persoonlijks, omdat als je in het Grieks iets onpersoonlijks zou willen neerzetten, dan zou je normaal geen lidwoord hebben en dan zijn er nog een paar kleinigheden zoals je zou dan alle kwaad bijvoorbeeld erbij zetten. Er zijn nog een paar grammaticale redenen, maar ik denk dat er zoveel te zeggen is voor die persoonlijke, dat we wel met zekerheid kunnen zeggen dat het hier over de duivel gaat. Trouwens, hoewel ik ben katholiek opgevoed, in de katholieke kerk heeft men, zeker tot het Tweede Vaticaans Concilie, heeft men altijd het kwade het Onze Vader gebruikt. Maar er is in de jaren 70 een tekst uitgegaan van de Italiaanse bisschoppen en daar heeft men dus een lans gebroken voor de persoonlijke boze. Dus ik denk dat ook in de katholieke kerk tegenwoordig die persoonlijke boze primeert. Goed. Dan eventjes, ik denk dat we nu aan het einde zijn. Nee, voilà. Laatste inhoudelijke dia. Die twee frazen hier, help ons. En zo zou ik het dan vertalen. Help ons om niet te zwichten voor verzoeking. Red ons uit de greep van hem die het kwaad zelf is. Dat zijn geen twee verschillende gebeden. Dat hoort heel erg bij elkaar. Want het is de boze die ons probeert tot het kwade te verleiden. We hebben Gods hulp, we hebben Gods genade nodig om overeind te blijven in verzoeking. En het is de duivel die probeert ons tot zonde te verleiden. Dus in het eerste gedeelte van die zesde bede richten wij ons tot God. Wij vragen hem: God, alsjeblieft, behoed ons voor de zonde. Help ons om niet te vallen. Help ons om niet te zwichten. Want we hebben een vijand die erop uit is om uw naam te ontheiligen. Om ons van u af te trekken en om ons in het rijk van de zonde in te zuigen. Wij willen zo graag van u zijn en niet van hem. Wij willen graag uit zijn klauwen blijven. Wij willen graag van u zijn. Wij doen een beroep op u. Red ons uit de greep van hem die het kwaad zelf is. Help ons om niet te zwichten voor verzoeking. Dus dat eventjes om aan te geven wat ik in het begin al heb proberen aan te tonen. Dat zes gebeden zijn. Hè. Drie, vers 13, dat dus één geheel vormt. Eventjes naar een prachtig gebed, dat daar thematisch, een prachtige uitspraak van Jezus, sorry, dat daar thematisch heel dicht mee samenhangt. Dat is in Lucas 22, vers 31 en 32, waar Jezus tot Peter spreekt. De Heer zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist, om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u, en dat is dan enkelvoud, u Simon gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot één keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Zie je, dat is hier Jezus die het opneemt voor Petrus. Die hem ter hulp komt in de verzoeking. Die weet dat daar iemand is die op de loer ligt, die probeert Simon af te trekken van God. Die Simon de zonde in probeert te zuigen. En Jezus komt ter hulp als beschermer. De drang tegen de trekkracht van het kwaad. Voilà. We zijn aan het einde gekomen. Misschien nog eventjes een gelegenheid voor een vraag, links of rechts.